toe bij de oppas van zijn zus. Want hij heeft van de week te kennen gegeven dat hij zich laat dopen. En een mevrouw uit Soest. En dat is Willy. Willy zocht contact via de e-mail. En vroeg of dat ze hier gedoopt mag worden. En wij hebben gezegd, ja natuurlijk, waarom niet? En die is vanavond vanuit Soest hierheen gekomen. En wij eten u hartelijk welkom. Hadden we gedaan, maar nu in de groep. Ik heb een hele bijzondere doop van 6 minuten. En die gaan we eerst even met z'n allen bekijken. Kijk goed en luister heel goed en probeer zijn doop te ontdekken.
Your Excellency, Mr. Sam Kusia, President of the General Assembly. Your Excellency, Mr. Ban Ki-moon, Secretary General of the United Nations, Your Excellency Nasser Abdulaziz Al Nasser, High Representative for the Alliance of Civilization. Excellencies, ladies and gentlemen, I want to thank the President of this General Assembly, the Secretary General of the United Nations, and the High Representative for the Alliance of Civilization for your leadership in convening this high-level thematic debate on a very important agenda item. Thank you. You are looking at a miracle. By all medical expertise, I'm not supposed to be alive. On November 12, 2003, I fell dead of a massive heart attack in the airport in Sydney, Australia. I was clinically dead 45 minutes. They administered CPR, resuscitation, and they gave me 10 electric shock treatments to my heart. In the United States, they give 3 shock treatments and they stop. In Australia, they give 4 shock treatments and they stop. They gave me 10 electric shock treatments to my heart. The blood had coagulated already in my hands and my arms, in my feet and my legs. There was absolutely no hope for me at all. I was just a corpse. They took my body and put it on a stretcher and carried it to an ambulance. And the paperwork had been finished, and it was DOA, dead on arrival at the hospital. But in the ambulance, on the way to the hospital, when all that medical science knew to do, and with all that was at their disposal to administer, it did not work. But in the ambulance, just a corpse lying on that stretcher, Jesus stepped on board that ambulance, and my heart began to beat, and the breath came back. The driver was startled. The paramedic was startled. He told me later, he said, I have never seen anyone recover from what has happened to you. This all happened November 12th, 2003. After several weeks in Australia, I returned to the United States to my home by myself because I was totally healed. In 2004, I went to a hospital in Jackson, Tennessee for just a major checkup, and they gave me a complete blood lipid profile, triglycerides, LDLs, HDLs, cholesterol, etc. In a couple of weeks, I went back for the results, and when I walked in, the doctor looked at me and he said, your results are absolutely excellent. He said, but Reverend, we now can check the DNA in a person's body. We decided to check your DNA. He said, when we check your DNA, he said, when God raised you miraculously from the dead, he removed the APOE genetic marker for heart disease out of every cell in your body. He said, that is impossible. It's impossible. He said, only God could do such a thing. He said, when God healed you and raised you up, he totally, miraculously healed you. So I am grateful today to be alive because we know, having been clinically dead for 45 minutes with no breath and no heartbeat, I asked the paramedic later, I said, Nigel, what happened when you shocked my heart? He said, it would beat 3 or 4 times and it would stop. We know that after 6 minutes or less, with no oxygen to the brain, there is irreparable brain damage. But God has totally raised me from the dead. Finally, a doctor looked at me and he said, you have defied all the laws of medical science. I looked at him and I said, I didn't, but I know the one who did. His name is Jesus. I am an apostolic Christian, and my message here to you today is this. In the New Testament, in the book of Acts, chapter 2 and verse 38, it says, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. The answer, Your Excellencies, to the violence in our day and to the human atrocities in our day is Jesus. He is the Prince of Peace. I give you Jesus. God bless you.
Kunnen jullie me horen, ja? En ik dacht, dit is eigenlijk wat we vanavond gaan horen. Getuigenis Lee Stone King. Ik zal het wel fout zeggen, want ik ben een fantastische Engelspreker. Wat valt op in dit verhaal met betrekking tot de geloofsdoop? Het gaat over een wonder. Daar begint het mee. Lee is gestorven. Met Christus begraven. Dan ben je toch dood? Er was geen hoop voor Lee. Niemand kon hem helpen. Jezus kwam aan boord. Jezus brengt nieuw leven. Opstaan. Als Jezus leven geeft in hem, dan word je een nieuw mens. De dokters noemden hem de uitslag. De dokters noemden de uitslag van Lee excellent. Het leven gaat ook door naar de bekering en naar je doop. En dan zullen de mensen, niet je echte broeders en zussen in het geloof, ontdekken dat je een nieuw DNA hebt. En zeggen, het is onmogelijk. Met verhaal waarmee je komt, dat kan niet, dat is. En zo mogelijk het wonder ontkennen, strijd. Ik hoorde er net iets van. Het begint al voor die tijd, hè? De broeders en zusters in Jezus Christus zullen erkennen dat er een wonder gebeurd is. En het gaat de wetenschap te boven. De wetenschap zegt, onzin. En zijn naam is Jezus. Hij heeft het duidelijk uitgesproken. Ik dacht, ja, dit is gewoon, hij is dood, hij is opgestaan. Nieuw leven, nieuw DNA. Het is gewoon een prachtig verhaal. En voor wereldleiders, hè, dan zul je getuigen, zoals de Bijbel zegt. Voor de wereldregeerders van deze aarde. Ze zullen je slepen voor. Nou, ze hebben hem volgens mij niet gesleept. Maar de hele wereld heeft het gezien. Kan het zien. Ik vond het een schitterend stuk. Ik wil een klein stukje lezen uit Handelingen. En daar staat boven bij mij in de Bijbel, de gemeente begint te groeien. Handelingen 2, vers 37, daar begint het. Handelingen 2, vers 37. En daar staat, dit raakte de mensen diep. En ze vroegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten we dan nu doen, broeders? En Petrus antwoordde, verander je leven. Geloof in Jezus en laat je allemaal dopen in de naam van Jezus Christus. En dan zullen jullie vergeving krijgen voor jullie ongehoorzaamheid aan God. Dan zullen jullie de Heilige Geest ontvangen, want dat heeft God beloofd. Aan jullie kinderen en aan alle volken. Iedereen die door God wordt geroepen, mag de Heilige Geest krijgen. En Petrus vertelde nog meer over Jezus. En hij moedigde hem aan om zich uit deze slechte wereld te laten redden. En de mensen die zijn woorden geloofden, lieten zich dopen. Ze sloten zich op die dag 3000 mensen bij de gemeente aan. Ze hielden zich aan wat de apostelen hun leerden. Ze waren één met elkaar, ze aten met elkaar en ze baden met elkaar. Iedereen was vol ontzag voor God en de apostelen deden veel wonderen. De mensen die in Jezus gingen geloven kwamen bij elkaar. Ook deelden ze alles wat ze hadden met elkaar. Steeds weer waren mensen die hun vee en spullen verkochten en dan het geld uitdeelden aan de arme mensen. Elke dag waren ze eensgezind in de tempel. Ze aten blij en eensgezind bij elkaar hun maaltijden. Ze prezen God en iedereen had respect voor hen. De Heer maakte de groep van mensen die gered werden elke dag groter. Zullen we een zegen vragen over deze avond? Dank u, trouwe Vader, voor ja, eigenlijk wat we nu allemaal al gehoord en gezien hebben, Heer. Het was eigenlijk al genoeg. Heer, want u zorgt zelf dat het gebeurt. Heer Jezus, u zei, ik zal mijn gemeente bouwen. En dat zien we. En dan spreekt de Bijbel over bijvoorbeeld die man die we net gezien hebben. Voor wereldleiders zul je getuigen, het gebeurt. We hoeven het ons niet af te vragen of dat ooit gebeurd is, want dat hebben we dan niet gezien, of dat mogen we maar geloven. Nee, het is gebeurd, we hebben het net gezien. Het is opgenomen, die jaartallen erbij. En we zien die Japanse oproof zien we zitten hier, Ban Ki-moon. Het is echt, hij heeft het uitgesproken. En hij heeft uw naam uitgesproken, Jezus, wereldwijd, voor al die culturen. Heer, u bent een wonderlijk God, want waar wij falen, daar gaat u door, daar raapt u het op. Heer, was het van ons afhankelijk, dan zou het er niks van terechtkomen. Daarom bidden we ook deze avond uw zegen en de hulp van uw geest, dat die in royale mate tot ons zal spreken. Heer, dat we weer leren vanavond. Misschien wel voor het eerst. Misschien voor de eerste keer, tweede keer, derde keer. Heer, ik heb het misschien wel 20 keer gehoord. En telkens komt er iets nieuws en dan mag vanavond Chris deze avond spreken. En we hebben van Chris het dooponderwijs nog niet gehad, heer. En daar zien we naar uit hoe Chris het zal doen. Maar we zeggen het fout. We zien er naar uit hoe u zal spreken door Chris heen. En dat was ook ons gebed net. Heer, spreek door Chris heen dat we geen dingen verzinnen van onszelf. Maar dat we woorden zullen horen van u. En dat in ieder in zijn eigen gemoed ten volle overtuigd wordt van wat hij of zij moet doen. Heer, we horen van strijd. Ja, vooral in deze cultuur, in deze buurt. Heer, hoe dat al losbarst. We hebben het gehoord van Jan al. Jan Maurits. Hij luistert op afstand mee, maar we hebben het ook gehoord van Arina zojuist. Wat er allemaal gebeurt. Welke machten dat er loskomen en wat voor weerstand dat er ontstaat. Mensen die het niet weten, die er ja, tegenover staan van ja, wat moet ik hiermee? Ze hebben het ons toch altijd geleerd. Zouden die mensen dan liegen? Hebben ze dan het kwade met ons voor gehad? Nee. Nee, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die weten dat het anders kan. Heer, en u staat overal boven. dwars door alles heen werkt u toch uw werk. Maar de Bijbel meldt zo heel eenvoudig. Bekering, geloof, doop, een nieuw leven. Zoals de Joden door de Rode Zee, de Schelfzee moesten, door het water heen van het vijandig gebied naar het nieuwe land. En zoals Noach de ark moest bouwen, Heer, al het oude moest weg. En hij kwam op een nieuw terrein toen het water was gezakt. En zoals u uzelf hebt laten dopen bij Johannes de Doper. Heer, u hebt ons een voorbeeld voorgedaan. We hoeven niet te twijfelen of dat u onder bent gegaan. Het staat er gewoon. En het was niet nodig en toch hebt u het gedaan. En u zegt, volg mij. Heer, en dat willen we ook graag doen. Daarom bidden we om de zegen van u over deze avond met ons. Dat u ons oren geeft om te horen en een hart om op te merken. Zegen Chris in het spreken, ons in het luisteren. In Jezus' naam. Amen. Ik nodig je uit, Chris.
Goedenavond allemaal.
Goedenavond.
Ja, eentje. Sta ik aan? Ik denk het wel, hè?
Nee, wacht maar.
Staat het geluid aan of niet?
Gaat het lukken?
Ja? Je hoort mij? Test, test. Ja, volgens mij wel, hè. Ja. Hey, goedenavond allemaal. Bedankt voor je vrije tijd die je opgeeft om op woensdagavond hier te willen zijn. Ik zag dat er een dorpsfeest is of iets aan de hand is. Markt. Maar het zegt iets over je hart als je hier op een woensdagavond wil komen om onderwijs te volgen. Dat zegt iets over je honger naar God en de honger misschien wel naar iets van wat God wil doen in je leven. Of misschien wel naar een hartsverandering. Of een verlangen dat datgene wat God heeft gedaan, dat het alleen maar meer mag worden. Je bent hier niet zomaar. Dat geloof ik. En ik ben het woord van God ingedoken en ik wil gewoon je eerlijk vanavond vragen. Het allerbelangrijkste. Wat geloof jij? Wat geloof jij?
De Bijbel.
De Bijbel. De Bijbel is een algemeen begrip. Ik heb heel veel dominees in de familie gehad, kwam ik achter. En die geloofden toch wel de Bijbel. Maar de een zat in die stroming en de ander zat in die. En wat wordt er een hoop gezegd? Ja, maar er staat geschreven. Ja, maar daar staat en hier staat en het is allemaal de Bijbel. Maar wat geloof jij persoonlijk vanavond? Dat is de vraag. Want dat bepaalt mede de koers van je leven. Nee, maar God bepaalt dat toch? Ja, maar de mate wat jij gelooft, dat bepaalt ook mede de overgave van je hart. En dat bepaalt mede de koers die God met jou wil gaan. Wat geloof jij? Los van wat je geleerd bent, geleerd hebt, ooit gelezen hebt. Ik merk dat of ik nou al weet ik veel hoe vaak hetzelfde stuk lees. Of dat ik nou volgende week 300 kerkleiders in Azië moet gaan trainen. Maar dat doen we met alle plezier. Van allerlei verschillende denominaties. Dat. Ja, heel goed. Dat het niet gaat om wat ik zeg. Niet gaat om wat de kerkleiders weten. Niet gaat om wat de traditie leert. Maar puur gaat om wat God tot jouw hart wil spreken. Degene die nu luisteren, wordt even iets technisch gedaan. Het gaat erom wat God tot jouw hart wil spreken. Bedankt dat je wilde komen. Maar ik wil even een moment nemen. Dat je je ogen sluit. En dat je gewoon puur op basis van jouw geloof en jouw relatie met God. Gewoon iets wil zeggen in je hart tot hem. Wat jij gelooft. En dat is heel persoonlijk. Want ik kan uren onderwijs geven. Echt waar hoor. Dat gaan we lukken vanavond. Want ik ben vol van het woord. En mijn klapblok zat vol. Ik heb 3-4 verschillende Bijbels bij me. Maar het gaat om jouw relatie met God en om zijn relatie met jou. Zullen we met gewoon stil zijn? Dat we onze ogen sluiten? En dat ik jou de keuze wil geven en de vrijheid om je een moment in je hart te richten tot God. En bid een gebed in je hart. Wat je van hem vindt en wat je gelooft. Jezus, dank u wel dat we met ons hart mogen geloven en met onze mond mogen belijden. Heer, we hebben allemaal een andere achtergrond. Maar uiteindelijk gaat het niet om onze achtergrond. Het gaat om een persoonlijk geloof met u en in u en door u. Heer Jezus, dank u wel voor wat u gedaan heeft op het kruis van Golgotha. U stierf voor een ieder van ons. Dank u wel, Heer, dat we dat mogen geloven in ons hart. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel dat uw bloed ons heeft gereinigd 2000 jaar geleden. En dat u zelfs beschikbaar was nog voor de grondlegging der wereld om verzoening te geven. Dank u wel dat u met uw bloed naar de Vader bent gegaan en het heeft aangeboden voor ons. En dat u, Vader in de hemel, ons vanavond ziet als door de ogen van de Heer Jezus. En als we dat geloven, als we dat aannemen, dat u de straf voor ons heeft gedragen, voor mij heeft gedragen. En we geloven in uw dood en in uw opstanding. Heer, dan mogen we de Heilige Geest ontvangen, die met onze geest belijdt, Abba Vader. Heer dan, mogen we ons omkeren naar u. Bekeren van onze oude leven, onze zonden bij het kruis werpen en uw genade ontvangen. Dank u wel, Heer. U heeft het gedaan en ik kan er niets aan veranderen. En dank u wel dat we als een groot cadeau mogen ontvangen vanavond. Persoonlijk, voor ieder van zich. Dat bidden we u in Jezus Christus' naam. Vader, raak iedere man, iedere vrouw. Hier aan vanavond door uw woord. Amen. Als je je Bijbel bij je hebt, ga even mee met mij naar Galaten 4. En dan starten we in Galaten 4, vers 4. We hebben allemaal een andere achtergrond. En ik weet niet wat je geleerd is. Ik weet niet wat je weet. Ik weet niet hoe vaak je je Bijbel leest. Maar vanavond gaan we even diep spitten. En geef ik je gewoon een aantal teksten. En dan hoop ik dat je uitgedaagd wordt om er zelf achter te komen in je relatie met God. Wat hij tot jou wil spreken. Mooi hè, dat het persoonlijk is. En dat er iets is in ieders hart wat er vanavond tot leven gaat komen. Dat doet het woord van God. Want jij hoort misschien iets anders dan dat je buurvrouw hoort. En Jan, je hebt het al heel vaak gehoord, zei je. Maar toch gaat hij weer iets nieuws horen. Want het woord is altijd vanuit God levend en krachtig. En het zal altijd iets nieuws doen. Galaten 4, vers 4. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw hart. En die zegt niet, nee, die roept Abba Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Vrouwen daarbij inbegrepen. Dit zegt iets over het feit waar wij vandaan komen. De Nederlandse cultuur komt ergens vandaan. We hebben een geschiedenis. En dan zou iemand kunnen zeggen, elke week moet je de wet horen. Wat? Dagelijks moet je de wet horen. Dagelijks moet je inzettingen horen. Want wij zijn nog steeds onder de wet. En ik kom in velerlei kerken en dan wordt in de ene kerk dit gepredikt en de andere kerk dat. En dan zeggen ze, we zijn nog onder de wet. Maar hier staat de sleutel van je verleden. De Heer Jezus wilde gehoorzaam zijn en moest gehoorzaam zijn aan elke wet in heel de Bijbel. Waarom? Hier staat het. Om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. Hallo? Er wordt je misschien geleerd dat je als kind besprenkeld moet worden. Maar onder welke wet is dat? De wet van? Mozes? Inzettingen van mensen? En de wet die veroordeelt. Ieder mens die is al geboren vanuit de zonde, behalve de kinderen die geboren worden bij ouders die wederom geboren zijn. Zelfs als mijn vrouw een goddeloze vrouw was geweest, maar ik ben wederom geboren, ik ben een kind van God, dan is mijn kind alsnog geheiligd door het geloof van mij als man, zegt Paulus. Wat betekent dat? Dat als mijn kind komt te sterven, en ik heb dit meegemaakt, mijn beste vriendje was 5 jaar oud toen hij stierf. 5 jaar oud, en ik heb me lang afgevraagd, waar is die? Heb je dat eens afgevraagd als een kind komt te sterven, waar is dat kind? En dan kom ik bij mensen en die zeggen, ja, die is voor eeuwig verloren. Waar staat dat? Ik wil de Bijbel laten zijn in mijn leven. Toen mijn vriendje Jeroentje stierf, 5 jaar, ging er een klein wit kistje de grond in. Dat was mijn beste maatje. En hoe durfde iemand het in mijn ogen te verklaren, die gaat naar de hel. Heeft hij ooit van Jezus Christus gehoord? Ja. Nog maar een paar Bijbellesjes had hij op de christelijke school gehoord. Zijn lievelingsliedje was, kleine dochter van je Iris, ben je van het spelen moe, kleine dochter van je Iris. Hoor, hij roept je bij je naam. En wat gebeurde er met het dochtertje van je Iris? Dat werd opgewekt. Een kind werd opgewekt. Waaruit? Uit de dood. Waarom zegt de Heer Jezus, laat de kinderen tot mij komen en verhinder ze niet. Ja, maar Chris, ieder kind is geboren in zonde. Ja, dat is de natuur van ieder mens. Maar door wedergeboorte kan zelfs een jong kind al de nieuwe natuur uit Christus ontvangen. Want het is de geest van God, de geest van wedergeboorte, die jou van binnenuit verandert. En als Jeroentje een gelovige vader of moeder had, en dat had hij gelukkig, dan zegt de Bijbel dat hij geheiligd is op grond van het geloof van een ouder. Wauw, dat geeft hoop. Want dat zeg ik niet, dat zegt Paulus in de Korinthebrief. Hoe wist hij dat? Door de geest van God. Mooi hè? Dat is het begin, wij hebben een erfenis. Zoveel dingen worden verteld in jou en mijn leven, maar is het wel Bijbels? Laat de Bijbel zijn, alsjeblieft. Hier staat dat we bevrijd zijn van die wet, want we zijn vrijgekocht opdat we de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu bent u een kind, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept Abba Vader. Hoe weet je of je een kind bent van God?
Als je vrede hebt.
Vrede? Maar wat is het bewijs dat je een kind van God bent?
De
Heilige Geest. Wat doet de Heilige Geest in jou en mij?
Hij leidt.
Hij leidt? Overtuigd? Hij roept, Abba, Vader. Maar als wij een verkeerd vaderbeeld hebben vanuit een religieuze achtergrond, dan zullen wij God ook benaderen als een religieus God. Maar God is verre van religieus. Dat heeft de mens ervan gemaakt. Omdat de duivel ons wil binden in het hokje van religie, zodat wij nooit zullen roepen Abba Vader. Want als wij kunnen roepen Abba Vader, zullen wij de Zoon, Jezus Christus, gaan zien als vriend en als redder persoonlijk. En dat is wat de duivel door middel van religie in een hokje wil stoppen, zodat wij daar niet bij kunnen komen. Hoor je wat ik zeg? We hebben allemaal een achtergrond. Allemaal. Maar als je een wettische achtergrond hebt, dan is dit de sleutel voor je leven. Om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. Wie heeft dat gedaan? De Heer Jezus. En dan kun je roepen als je vrijgekocht bent, Abba Vader. Aanneming tot kind. En nu ben je een kind, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden. En nu ben je geen slaaf meer. Wat doen religieuze mensen? Die plaatsen zichzelf altijd onder de wet. Voelen zich die ooit geaccepteerd door God? Nee. Geloven ze dat ze ooit geaccepteerd zijn door God? Nee. Geloven ze dat ze ooit kunnen zeggen, Abba Vader? Nee. Want het moet ze gegeven worden. Maar heeft de Heer Jezus niet de volle prijs betaald? Heeft hij al niet gezegd, zie ik ben gekomen? Hebreeën zegt het zo mooi. God heeft eertijds op velelei wijze gesproken. Door de mensen, door de profeten, door de richters. Maar in de laatste dagen heeft hij gesproken door zijn zoon. Alles heeft te maken met zijn zoon. Heel het Oude Testament is een schaduw met alles van de typologie van Jezus Christus. En dan zegt Jezus Christus in de laatste dagen, ik ben het licht der wereld. Boom. Het heeft niets meer met schaduwbeelden te maken, niets meer met door de Rode Zee, niets meer met Noach, niets meer met Naaman die 7 maal de volheid Gods, de Sheva, 7 maal moest hij onder water. Waarom moest hij onder water? Hij moest gereinigd worden van zijn melaatsheid. En te veel mensen denken nog dat het waterdoop een reiniging is van uiterlijke melaatsheid. Nee, zijn hart moest bekeerd worden. Hij moest luisteren naar het woord wat God sprak door de profeet heen. Hij wilde gezond worden aan de buitenkant. Dat is religie. Te veel mensen willen gezond worden aan de buitenkant. En wat gaan ze dan doen? Dan accepteren ze het woord van God niet. Als ik dit doe, dan zal ik misschien. Dat is een uiterlijk gevolg van wat jij wil. Want die Naaman, die moest luisteren naar de knecht van de profeet. Hij wilde de knecht niet, hij wilde de profeet zelf. En wat gaat hij doen? Zijn kop gaat naar beneden en hij gaat weg. En dan is het notabene een slaafje die zegt, maar beste heer, zou u niet luisteren? Nou, laat mij maar lekker een slaafje zijn. En heel veel mensen oproepen, joh, zou je niet onder water gaan? Waarom? God geeft beloftes. Nou, als een heidense legeraanvoerder van het Syrische leger al onder water gaat op basis van het woord van een knecht van de profeet en die helemaal gezond is, hoeveel te meer jij en ik? Wij zijn ook heidenen. Wij denken het ook allemaal goed te weten, net als die kerel, net als Naaman. En hij ging zijn weg en hij wordt er weer aan herinnerd. Hoe vaak ben je niet herinnerd aan doop of aan bekering? En dan ga je weg, maar dan worstel je. Het is een persoonlijke worsteling. Wat gebeurt er in je persoonlijke worsteling? Dan kan God aan je hart gaan werken. Want God houdt van worstelen, want hij worstelde met Jacob. Waar worstelde hij? Bij de Jabok. Wat is de Jabok? De rivier. Er werd geworsteld bij de rivier. Dat is een profetisch beeld vandaag de dag van Johannes de Doper. Wat werd daar uitgevochten? Heel het volk van Jeruzalem en Judea, dat kwam naar Jeruzalem en dat vocht om bekering en behoud. Bij het water werd het uitgevochten. Hij zei, bekeer u, bekeer u, bekeer u. Duizenden jaren lang werd er geroepen, bekeer u. Voor de wet, tijdens de wet en na de wet. Maar was het mogelijk om een kind van God te worden? Nee. Dat is onmogelijk. Je kon alleen maar gereinigd worden bij het wasvat. Je handen, je voeten. De hoge priester ging 5 keer bij zijn inauguratie, bij zijn aanstelling onder water. Dat was bijbels, dat was joods. 5 keer. Waarom 5? Dat is het getal van genade. voordat de hoge priester aangesteld werd om één keer per jaar Yom Kippur, de grote verzoendag, de verzoening voor alle mensen, de genade voor heel het volk, te kunnen bewerkstelligen samen met God, moest hij 5 keer onder water. Mooi, hè? Voordat de Heer Jezus verzoening kon doen voor jou en mij, moest hij onder water, als de grote hoge priester. Mooi, hè? Dit is een profetisch beeld. Alles is een schaduw. Als de hoge priester 5 keer onder water moest, dan komt daar de Heer Jezus in de laatste dagen door zijn zoon. Laat God het licht zien op die schaduw, die priester. Dan gaat hij onder water, de Heer Jezus. En dan begint het verzoeningswerk en het verlossingswerk. Als die priester vergeving moest vragen, verzoening moest doen voor het volk, moest hij eerst onder water. Hij moest gereinigd worden van buiten en van binnen. Want als hij zelf niet gereinigd kon worden, kon hij ook geen vergeving geven aan anderen. En kon God zelfs de gebeden niet verhoren van die heilige, die priester. Ik zie een aantal vrouwen. In de wet staat iets opmerkelijks. Als de vrouwen hun maandelijkse periode hadden, dan moest de vrouw het mikve ondergaan. De reiniging. Wat was die Joodse reiniging? Waterbad. Vandaag de dag in heel Israël vind je waterbadopgravingen. Ze graven alles op. En wat zien ze daar? Allerlei overblijfsels. En die hebben ongeveer de afmeting van dit bad. Grappig, hè? Hij is iets kleiner. Wat gebeurde er in Jeruzalem bij de tempel? En ze vinden allerlei nog overblijfselen. En pas hebben ze er een gedaan in de oude stad. De mensen gingen 1 keer per jaar naar de tempel, toch? Dan moesten ze geld meenemen, want ze moesten een offerdier kopen. Als de vrouwen net een kind hadden gehad, een zoon bijvoorbeeld, moesten ze 7 dagen lang, 7 dagen lang werden ze onrein verklaard. Maar dan moesten ze een offer brengen. Weet je wat voor offer het was? Een lam. Een lam. Als dat lam geslacht was, werden ze rein verklaard. Mooi, hè? Maar ze moesten wel onder water. Ze moesten eerst gereinigd worden. Dan werd er een lam en een duif geslacht. Hé, waarom de duif?
Teken van de geest.
Teken van de geest. Eerst het lam, bloedstorting, vergeving van zonde. Dan komt de geest. En dan ben je weer rein. En ze moest zelfs 33 dagen, de vrouw, na een bevalling, in, en dan ga ik het goed uitspreken, in de onreinheid van haar staat blijven.
Bij een meisje.
Ja, klopt. Om aan te geven, maar waarom 33? En daarom noem ik even de meisjes niet. Waarom 33? Het kostte 33 jaar voor de Heer Jezus Christus om zijn bediening te laten zien, de verzoening aan te bieden, zodat het klaar was. Zodat wij gereinigd konden worden, zonen en dochters. Want er is er geen onderscheid meer, zich gelaten, tussen jongetjes en meisjes. Mooi, hè? En het werd in de wet al aangegeven. Nou, als er al genade is in de wet en onder de wet, hoeveel te meer voor zij die niet meer onder de wet zijn? Galaten 4, vers 4. Dus als de wet is gepredikt in je leven, en dat is er voor velen van ons, dan zegt de Heer Jezus dit. Om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. Wat je aangenomen bent tot kind. Matteüs 3. Als je de Bijbel bij je hebt, Matteüs 3. En alles wat ik net zei over de vrouw, dat heeft Maria gedaan in Lucas 2. Dus mocht je bijschrijven, dan kun je dat lezen in Lucas 2, vers 21. Want ik heb me eens afgevraagd, is de Heer Jezus besneden?
Ja.
De Heer Jezus is in het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament was nog niet geschreven, dus hij viel nog onder de wet. Hij moest de wet vervullen. Dit is heel essentieel voor jou en mij. Omdat je wordt aangevallen door mensen die religieus zijn, op basis van dit. Toen 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat hij in de moederschoot ontvangen was. Hoe is de Heer Jezus geboren? Verwekt door de Heilige Geest. Is de geest van leven. Is de geest van wedergeboorte. God moest geboren worden. Wij moeten opnieuw geboren worden. En hier staat dat hij besneden moest worden. De Heer Jezus als kind. Onthoud goed. De Heer Jezus als kind werd besneden. Ben jij als kind besneden? Nee. Is het Bijbels om jou als kind te besnijden? Als heiden? Voor de Joden wel, maar voor ons niet. Daarom is het zo essentieel om te weten, er is nu geen onderscheid meer tussen Jood en Griek in Christus Jezus. Nou, daar gaan we. 8 dagen werd hij besneden. Daarna groeit hij op in kennis en in wijsheid. Hij is opgedragen in de tempel. Hij is voorgesteld aan God. Met andere woorden, er wordt nergens gesproken in heel het levensverhaal over de Heer Jezus dat hij gedoopt werd als kind. En daarom kan ik iedere dominee uitdagen op basis van het woord van God, waar staat dat er een kind gedoopt moest worden. Als de Heer Jezus mijn voleinder en leidsman van het geloof is, als God zegt, in de laatste dagen heb ik door geen mens meer gesproken, maar dan alleen door de Heer Jezus Christus, dan gaat het om Hem, de voleinder van ons geloof. Hij maakt zalig, Hij maakt rein, Hij geeft redding, Hij is de Heer van mijn leven, Hij is God. Het heeft God behaagd om woning in Hem te maken. En al de volheid, God zegt Colossense, woont in Christus lichamelijk. Al de volheid van God is in Christus lichamelijk geworden. Daarom zegt de Heer Jezus, als je mij hebt gezien, heb je mijn vader gezien. En hij deed het zelfs onder de wet. Weet je waarom? Zodat wij nooit meer onder de wet van veroordeling hoeven te komen. Jij bent niet meer onder de wet. We hebben maar 1 nieuwe wet gekregen. Romeinen 8 vers 1. De wet van de geest van leven. Maar wat doet de Heilige Geest als die in je komt? Die gaat belijden. Abba Vader. Die gaat belijden. Ik ben een kind van God. Ik ben opnieuw geboren. Dus we hoeven alleen maar de Heilige Geest de ruimte te geven. Zodat onze belijdenis niet meer op mijn geloof berust. Maar op wat de Bijbel zegt. Ik was 2 weken geleden in Lunteren. En ik ben daar in de bloemist. Bij de bloemist en die vrouw die was eigenlijk, had de boel al gesloten. Ik zeg, mag ik nog even een bloemetje kopen? Ze dus denkt, nou, laat de deur dan maar open doen. Ik zeg, ik ben heel snel klaar. Dus ik pak een bloemetje, ik wil gelijk betalen. Ik zeg, joh, is er een of ander feest in het dorp? Ja, zegt ze, daar mocht ik vroeger niet heen. Ik zeg, oh, wat is dat voor feest? Zuipen en heidens en afgodisch. Ik zeg, oh, ja, mijn ouders waren nogal streng. Die waren van de kerk. Dat was goddeloos. Ik zei, oké. En ik kijk er zo eens aan. Ik zeg, maar heb je nu nog iets met God? Ja, God is dood, zegt ze. Ik zeg, oh. Ze zegt, God is heel ver weg. Ik zeg, nou, dat zijn nogal 2 verschillende dingen. Hè, dat gaf mij hoop. Zegt ze, geloof jij het wel? Ik zeg, ik geloof het wel. Weet u wat de Bijbel zegt? Ik zeg, alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om een kind van God te worden. En we zijn het ook. Ja, dag, zegt ze. Ik zeg, oh, net zei je nog dat God dood was. Dat hij heel ver weg was. Maar als het puntje bepaaldje komt, dan wil je hem de hand schudden. Want hij geeft jou de hand. Hij reikt jou de hand. Zijn heilrijke, machtige rechterhand, zegt de profeet. Hallo, heilrijkend. Dat betekent dat als mijn hand genezing kan geven en ik strek hem uit naar jou, wat gebeurt er dan met de persoon die die hand pakt?
Geneest.
Die geneest. Dat gebeurde bij een vrouw die bloed vloeide. Ze was onrein, maar ze pakte de zoon. En ze werd gezond. Dus ik strekte mijn hand naar die vrouw en ik zeg, je hoeft hem alleen maar aan te nemen. Dus ik zeg, wat moet je doen als ik iets jou aanbied? Doen? Je moet een verbond sluiten. Het verbond is al gesloten, je hoeft het alleen maar aan te nemen. Alle die hem hebben aangenomen. En als hij jou al heeft aangenomen, omdat heel de wereld met God verzoend is in Christus Jezus, dan ben je al verzoend, hoef je het alleen maar te accepteren. We willen maar ja te zeggen. En vanavond hebben we ja gezegd, toch?
Ja.
Ja. Je hoeft alleen maar ja te zeggen. En wat gebeurt er dan? Dan komt de Heilige Geest in jou en die gaat werken. En die gaat jou overtuigen. Dat kan geen dominee, dat kan ik, dat kan helemaal niemand doen. Hij gaat jou overtuigen. Dat heet intimiteit en relatie met God. En wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij je niet veroordelen. Nee joh. Want er is geen veroordeling meer, want de Geest is gekomen, Romeinen 8 vers 1, de wet van de Geest van leven. Hij blaast levensadem over de discipelen als ze uitgezonden worden om het zendingsbevel uit te voeren. Weet je wat leven is? Gai in het Hebreeuws, dat is goddelijk leven. Alles van God blies hij over zijn discipelen. En wat gebeurde er? Wonderen, tekenen, bekering, dopen, alles gebeurde daar. En dat is het zendingsbevel. Hoeveel mensen werden er gedood toen de wet werd gegeven? 3000. Handelingen 2. Hoeveel mensen werden er gered? 3000. Dat is de wet van genade. Mooi, hè? En wat gebeurde er nadat ze die genade hadden ontvangen, die 3000? Ze lieten zich dopen. En wat zeiden ze daarvoor? Wat moeten we doen om behouden te worden? Wat moet je doen? Nou, bekeer je. Laat je dopen en ontvang. Je krijgt er nog meer bij. Ontvang de gave, het cadeau, de charisma. Het cadeau, de genadegave van God. De Heilige Geest. Mooi, hè? Te veel mensen die wel geloven in Jezus Christus, maar nog niet gedoopt zijn, hebben problemen met hun geweten. Ga maar mee. 1 Petrus. 1 Petrus 3 vers 18. Want ook Christus heeft éénmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen. Opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees. He, mooi getuigenis van net. Hij is ter dood gebracht in het vlees. Door de zonde zijn wij allemaal dood. Want het loon van de zonde is de dood. De wet is heilig. En als we kijken naar de wet, dan weten we allemaal, daar kan ik niet aan voldoen. Nou, dat is mooi, want dan heb je genade nodig. En Christus heeft buiten de wet om genade gegeven, Romeinen 3... Buiten de wet om, want hij heeft de wet vervuld. Hij is besneden. Hij is voorgesteld in de tempel. En als volwassene die het woord kon brengen en aannemen en geloven en de mensen tot bekering konden brengen, ging hij onder water. En wat gebeurt er dan? Opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest. Wie maakt jou tot leven? De Geest. Religiositeit wil nooit leven geven. Religiositeit wil leven nemen. Je doet het nooit goed. Er is altijd veroordeling. Er is altijd wel iets, Nenine, er is altijd wel iets wat niet voldoet aan wat God van jou vraagt. Dat is de wet. Er is altijd wel iets. Kijk maar in de spiegel. Er is altijd wel iets. Ben je ooit tevreden? Ben je ooit tevreden met wat je hebt in je leven? Nee, er is altijd wel iets. Nou, dat is de wet. Maar de Geest van leven zegt, je bent rein door het woord dat ik gesproken heb. Je bent volmaakt, je voldoet aan alles. Omdat Christus heeft vrijgekocht. En je bent niet meer onder die wet van veroordeling. Er is genade. Die zoon, die wordt omarmd terwijl hij naar de varkens stinkt. En wat doet hij dan? Dan gaat hij terug met een corrupt hart. Ik had het beter met mijn vader dan die varkens. Ik moet terug naar mijn vader. En wat doet die vader? Die kust hem. Nou, ben je wel eens bij een varkensboer geweest? Weet je hoe dat stinkt als je er maar 1 uurtje bent? Nou, hij werkte daar dag in dag uit, die man. En die jongen die komt terug en die wordt omarmd en die vader die kust hem. Nou, als je ammoniak wil kussen op iemands wangen, dan moet je dat dus niet doen. Daar word je hartstikke misselijk van. Maar die vader had zoveel liefde, hij kuste zijn zoon. Hij deed een ring om van het verbond. Van een zoon. Hij kreeg een nieuwe mantel om. En er werd een groot feest gegeven. Hij was niet de verloren zoon, dat was zijn broer. Die dacht dat hij het allemaal voor elkaar had.
Ja, werd eerst gewassen.
Ja, dat kan ook wel. Dat klopt. Maar waarom werd hij gewassen, denk je? Ja. Waarom moest hij gereinigd worden? Ja, maar wat reinigde hem? Van buiten of van binnen?
Van binnen.
De acceptatie van de vader reinigt je hart. Een echte vader heeft zijn zoon lief. En dan zegt een zoon, wauw, ik heb een geweldige vader. Ik heb een vader. Vroeger op school, als ik dan een mot had, dan zei ik, ik haal mijn vader erbij. Ik was trots op mijn vader. Die had zulke knuisten. Maar mijn vader in de hemel heeft de allergrootste handen. Want de diepte der aarde zijn in zijn hand. En als ik mijn vader erbij ga halen, snap je wat ik bedoel? Ik ben trots op mijn hemelse vader. Maar dat kan je alleen maar zijn als je van hem houdt. Omdat je weet hoeveel hij van jou houdt. Hij houdt van jou. Hij houdt van jou. Hij houdt van jou. 1 Johannes 4. God is liefde. Hij houdt van jou. Hij heeft in zijn liefde zijn zoon gegeven. Wat in ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. En als je dat gelooft, dan is het maar peanuts als de Heer Jezus zegt, bekeer je en laat je dopen. Het Griekse woord voor dopen is baptizo. Weet je wat dat betekent? Die houdt er van een dipsaus.
Ja.
Jij? Hou je van een dipsaus?
Nee.
In het Engels is het heel makkelijk vertaald. Zal je nooit meer vergeten. To dip. To dip. De letterlijke vertaling is iets erin doen en er weer uithalen. Doe jij nou eens een vinger erin? Ja. Dat is de betekenis. Iets gaat erin en er weer uit. De Heer Jezus ging onder water en hij ging er weer baptizo. Er wordt in heel veel gemeentes in Nederland heel veel nadruk gelegd op dat proces van dopen. Maar ik ga je een ander geheim vertellen. Daar kwam ik gisteren achter. Moet je opletten. Ik heb het nooit geweten, maar het is zo rijk. Baptizo is iets erin doen en er weer uithalen. Maar er staat een ander woord bij. Even kijken hoor. Ik heb hem in het Engels. Matteüs 21, vers 25. Matteüs 21, vers 25. Dan zien we dat de religieuze leiders naar de Heer Jezus komen. Zie je dat? Vers 23. Toen hij in de tempel gekomen was, kwamen de overpriesters en de oudsten van het volk naar hem toe. Terwijl die onderwijs gaf. En ze zeiden, met welke bevoegdheid doet u deze dingen? Ken je dat? Wie heeft jou dit verteld? Op grond waarvan doe je dit? Kan zomaar niet. Dat is religie. Je wordt belet om de goedheid van God te ontvangen. Wie wil niet gezegend worden door God? Iedereen toch, ons schiet allemaal tekort. We hebben die genade nodig. Nou, religie behoedt altijd zegen van God. En met welke bevoegdheid doet u deze dingen? Het was notabene de Zoon van God. En dan gaan de religieuze leiders hem vragen, joh, wie ben jij? Op welke bevoegdheid? Wie heeft u dit gegeven? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, ik zal u ook 1 ding vragen. Als u mij dat zegt, zal ik u ook zeggen met welke bevoegdheid ik deze dingen doe. De doop van Johannes. Van waar was die? Uit de hemel of uit de mensen? En ze overlegden met elkaar. En ze zeiden, als wij zeggen uit de hemel, dan zal hij tegen ons zeggen, waarom heeft u hem dan niet geloofd?
Mooi hè?
Elke vorm van religie wordt de mond gesnoerd. En dan staat er, maar als wij zeggen uit de mensen, dan zijn wij bevreesd voor de menigte. En dat is het probleem in Nederland. Nergens ter wereld merk ik dat er zo'n probleem is dan in Nederland. Angst voor wat mensen zeggen die het woord van God in hun handen hebben. Veroordeling. En dat is vreselijk. Want het woord van God is niet bedoeld om jou te veroordelen. Het woord van God is gekomen om jou redding te geven. Wel gelukzalig. Om je positie in Christus daarin rijk te worden. En om God te kennen. En een vriend van God te worden. Zoals Abraham en zoals Mozes. Mensen zoals jij en ik. En hier staat er. Uit de mensen. Dan zijn wij bevreesd voor de menigte. Want ze houden alle Johannes voor een profeet. En ze antwoordden Jezus. En ze zeiden, wij weten het niet. Wisten ze het? Dus wat deden ze daar? Liegen. Wat deden ze toen? De wet overtreden. En zij volharden in hun zonde. Door te zeggen, je weet het niet, terwijl je het wel weet. Nou, dat is trots, dat is hoogmoed. Religieuze mensen, en ik kom echt uit een religieuze roots, die zijn trots en die weigeren te buigen, zelfs om toe te geven dat ze één keer een fout hebben gemaakt. Ze krijgen het niet over hun lip om te zeggen, wil je mij vergeven? Nou, ik heb één ding geleerd toen ik bij het kruis boog, dat ik zei, lieve zus, ik heb een zus, die moest ik echt vergeven hoor. Ik zei, maar wil je mij vergeven, want ik heb kwaad over jou gesproken. Ik vond het vreselijk moeilijk, want die religieuze trotse geest, die wil nooit buigen voor een ander. Maar de Bijbel zegt, achtende de een uitnemende dan jezelf. Maar dat kan alleen maar als je gestorven bent aan jezelf. En wanneer doe je dat? Omdat je weet dat je dood bent, Romeinen 6. De Bijbel zegt, ik ben gestorven met Christus. Weet je wat er gebeurt bij de wedergeboorte? Ik lever mijn leven in. 2 Korinthe 5. Al het oude is voorbij gegaan en het? Maar wat is dat nieuwe dan? Ja, maar dat is een persoon. Dat is de Heer Jezus Christus. Hij gaat in mij opstaan. Want hij is leven. Ik ben niet gekomen om te veroordelen. Ik ben gekomen om leven te geven en leven in. Overvloed. Maar dat kan alleen maar als jij beseft, ik ben niet meer van mezelf. Wij proberen God te behagen uit onze eigen kracht. Maar als jij weet in je geweten, 1 Petrus 3, dat je geweten gereinigd is door de doop, dan klaag ik mezelf niet meer aan. Dan ga ik anderen niet meer aanklagen. Want dan weet ik, joh, die is ook gestorven met Christus en opgestaan in een nieuw leven. Mooi, hè? Dan ben je één in Christus. Ja. Religie. Weet je wat er gebeurde bij Johannes de Doper? Hoe noemt hij die religieuze leiders die komen om zich te laten dopen? Adderige broedsel. Waarom noemt hij hun adderige broedsel? Sorry? Genesis 3, ja. Maar wat gebeurt er? Die mannen willen zich laten dopen. Heel de stad loopt uit. Nou, stel je voor, heel Opheusden en Kesteren loopt uit. Dat is mooi om te zien, toch? Nou, en dan 10 keer erger, want dat was Jeruzalem. Het hart van Judaïsme. Het hart van de wet. En dan komen daar mannen in religieuze kleding. En die komen daar.
Dag.
Dag, ja. Daar bidden we voor. En ze komen. En ze komen naar Johannes. En dan denken ze zo. En wat zegt Johannes dan? Adderige broedsel. Want hij doorzag hen. Hoe doorzag hij hen? Door de geest. Ja, want hij had stille tijd met God. Hij wist al. Waar moest een fariseer aan voldoen? Aan elke wet. Dus ja, voor een Jood was het normaal om onder water te gaan, om gereinigd te worden. Er ging een bekeringsoproep uit in heel Israël. Bekeert u, want Koninkrijk van God komt eraan. Bekeert u, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Bereid dan de weg voor. Ho, de Heere komt eraan, de koning komt eraan. Hij komt eraan, ook vandaag de dag, hij komt eraan. En wat dachten die religieuze leiders? Oh, daar moet ik aan voldoen. Want de wet zegt altijd, het is nog niet helemaal klaar met jou. Je moet nog iets doen en dan pas ben je er. Die religieuze leiders werden doorzien door de geest van God. Want eigenlijk werd hun de wet voorgehouden. Je bent een adderige broedsel. Jij denkt aan de toorn van God te kunnen ontkomen, staat er dan. Wat is de toorn van God? Dat je onder de wet bent. De wet brengt geen goeds voort, want de wet is heilig en goed, maar ik niet. En ik plaats mezelf onder de toorn van God als ik de wet probeer te houden. En ieder die de wet doet is vervloekt. Wij kunnen God niet wel behagen. Dat kan niet, dat is onmogelijk. Dat kan niet. We kunnen alleen maar God een plezier doen en welgevallig te zijn door geloof, persoonlijk geloof, dat het volbrachte werk voor jou en mij is, dat je gereinigd kan worden met het bloed van Jezus Christus, dat de geest van God in jou komt en zegt, Abba, Vader. Dan wordt je geweten gereinigd. En die mannen die religieus zijn, het lijkt wel alsof een ieder ander niet in aanmerking mag komen, maar zij, dat is een religieuze macht. Ze zijn gevangen door religiositeit. En die ben ik in mijn familie tegengekomen. En familieleden van mij die kunnen niet tot wedergeboorte komen, zeggen ze, want God moet het doen. Herkenbaar?
Ja.
Weet je wat het probleem is? Ze zijn niet onder water gegaan. Ze zijn niet gestorven met Christus. Dat is een keuze. Liefde dwingt niet. Liefde is vrijwillig. Hij biedt het je aan. Bekeer je maar. Draai maar om. Want zelf kan je het niet. Maar draai maar om. En ontvang maar genade. Op genade. Laat u behouden uit het verkeerde geslacht. Ja, nou en of. Ik ben echt verkeerd hoor. Ik kan je allemaal corruptie wel vertellen van mijn leven. En nog steeds af en toe wat ik doe. Maar ik ben niet meer onder de wet. Want de wet die zegt elke Chris, jongen. Dit heb je weer fout gedaan. Dat heb je weer fout gedaan. Dit heb je niet goed gedaan. Dat heb je niet goed gedaan. Maar dan zeg ik één ding. Mijn geweten is gereinigd door de doop. 1 Petrus 3 vers 18. Omdat ik begraven ben met Christus en weder opgestaan ben. Romeinen 6. Die ga ik gewoon met je lezen, anders wordt het te laat. Kun je hem even laten zien? 1 Petrus 3, vers 18. Hier, want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen. Als jij vanavond zegt, ik ben onrechtvaardig, dat klopt, maar je kan niet recht voor God staan. Dan gaat genade komen. Op wat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel tot dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Door wie hij ook, toen hij heen ging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft. Welke gevangenis is dit? De dood in het dodenrijk. Staat verderop. Namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren. Toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach. Terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is 8, getal van de Messias, er komt aan zijn rijk nooit een eind. Heb je wel eens een 8 gemaakt op papier? Er komt nooit een eind aan zijn liefde voor jou, Maria. Mooi hè? Mooi hè? Het houdt bij hem niet op. En wij stoppen dan.
Mag ik nu vragen stellen?
Strakjes. Dan staat daar, 8 mensen werden behouden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam. Geen uiterlijkheden. Maar, innerlijk. Maar als vraag aan God van een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus. Wauw. Dan gaat de Heer Jezus in jou en mij opstaan. Dat als ik een bad hair day heb. En ik voel me vreselijk en ik voel me niet geliefd en ik voel me afgewezen. En een christen staat flink op mijn hele lange tenen. Maar dat gebeurt helaas. Dan zeg ik, Heer. En dan kan ik mijn vlees opvoelen komen. En weet je wat ik dan doe, hè? Dan ga ik zitten. Dan ga ik soms gewoon liggen. Dan zeg ik, Heilige Geest van God, troost mij. Help mij. En dan herinnert hij mij aan het feit dat een nieuwe mens in mij is. En dat de oude mens begraven is. Begraven door wedergeboorte en begraven door de doop. Want Romeinen 6 zegt, ik ben in de dood van Christus gedoopt.
Wow.
In de dood van Christus gedoopt. En dan met Christus sta ik weer op. Christus, de hoop der heerlijkheid in u. In mij woont geen goeds. Maar nu wel. De Heer Jezus Christus woont in mij. Ik ben een nieuwe schepping. En mijn geweten is gereinigd. En als iemand mij aanklaagt, dan zeg ik dank u, Heer Jezus. Dat u uw bloed heeft gegeven om mijn geweten te reinigen. Door de doop. Het volk werd aangeklaagd in de woestijn. Maar ze hoeft alleen maar achterom te kijken. Want de farao met al zijn Legermachten, als een machtige strijders, als een ruiters, die lagen begraven, dood in de zee. En het water had ze verzwolgen. En daarna begon de woestijn. Christus ging onder water en daarna ging hij de woestijn in. Wat gebeurde er? Toen kwam de test. Maar wij kunnen elke test doorstaan, omdat ons geweten gereinigd is, de geest in ons is gekomen en altijd beleid, Abba Vader, help. Abba Vader, dank u wel dat uw gedachten over mij goed zijn. Dank u wel dat ik een kind van God ben. Dank u wel dat ik gereinigd ben. Dank u wel dat ik een hemelburger ben. Dank u wel dat u zegt, je bent geliefd nog voor de grondlegging der wereld. Dank u wel, dank u wel. En van dankzegging gaat de Christus in jou en mij, Jezus, gaat opstaan door zijn geest. Dat is het overwinningsleven van een christen. Heeft niets te maken met religie. Heeft alles te maken met, is je geweten al gereinigd door de doop. Matteüs 21, de doop van Johannes. Waar was die vandaan? Daar staat niet het woordje baptizo erin en eruit. Daar komt het wel vandaan, maar er staat baptisma. Dat klinkt heel gek, baptisma. Maar dat betekent dat het de nadruk legt niet meer op de doop aan zich, maar op het resultaat na de doop. Heel veel christenen die gedoopt zijn, en die ken ik, die vallen terug in oude patronen. Of plotseling in zonde. Hoe kan dat nou? Dan ben je toch een heilige? Ja, dat ben je in de Heer Jezus. Maar dat betekent niet dat je niet meer kan zondigen. De doop is niet iets euforisch dat je dan ineens heel veel gaat ervaren. Nee, het is gewoon een kwestie van een goed geweten. Dat je een kind van God bent. Dat de duivel geen grip meer op je heeft. Want je bent losgesneden, want je bent begraven met Christus. De duivel heeft niet meer het laatste woord over je. Maar je bent opgestaan met hem, de levende, de Heer Jezus. De geest van leven is in je komen wonen. Je hebt het onderpand al reeds ontvangen. Maar dan krijg je nog eens een keer de gave van de geest. En dan gaat het leven beginnen. Dat is baptisma. En er wordt te veel nadruk gelegd op de doop aan zich. Je moet je dopen, je moet je dopen, je moet je dopen. Dat is bijbels, maar er komt nog iets bij. Daarna begint het christenleven. En dan haken mensen af. Dat is discipelschap. Jezus zei niet, maak dopelingen. Jezus zei ook niet, maak bekeerlingen. En ik heb conferenties meegemaakt van 20.000 mensen die hun hart gaven aan de Heer Jezus Christus. In Afrika. Dat is prachtig. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, maak discipelen. Onderwijs hen. Die 3000 in Handelingen werden onderwezen. Ze bleven bij het breken van het brood, bij het onderwijs, bij elkaar, dicht bij het hart van God en de gemeente, de bruid. En wat gebeurde er? Toen is de kerk ontstaan. En toen ging het Judea, Samaria, Syrië, dan overal ging het naartoe. En kon zelfs Saulus tot bekering komen. Moest Saulus gedoopt worden? Ja. Wanneer werd hij gedoopt? Toen die? Toen hij weer zag. Maar was hij al tot bekering gekomen daarvoor, denk je? Ja. Juist. Juist. Hij werd met blindheid geslagen, want het was een religieuze rakker. Hij dacht dat hij het goed deed. Maar hij was religieus. Johannes 16. Zij doen dat, het moorden, omdat ze de Vader niet kennen. Moet je maar eens lezen, Johannes 16. Daar staat het antwoord voor mensen die religieus waren en zijn, waarom ze de dingen doen, terwijl ze de Vader niet kennen en denken dat ze daarmee God welgevallig zijn. Maar als jij God de Vader werkelijk kent, kijk, mijn opa die zegent mij en die heeft dingen gezegd over mij en tegen mij, dat is vreselijk en niet in lijn met wat God zei tegen mij door zijn woord. Hij bedoelt het goed en hij denkt daarmee nog God een plezier te doen ook. Dat kan. Goed bedoelde harten. Alleen met goed bedoelde harten kan je vreselijk klem worden gezet. Want goed bedoeld betekent niet altijd dat het leven voorbrengt. De Bijbel kan zo verdraaid worden. Woorden kunnen zo verdraaid worden. Goed bedoeld hoor. Maar je hebt er geen fluit aan. Echt niet. Er niks aan. Hij wil dat jij tot vrijheid en tot leven komt met hem. Dat je alles tegen hem kan zeggen. En dat als er aanklacht komt of moeite of last, dat je zegt, daar ligt het. Door het kruis. Het is volbracht. Religie klaagt aan, je doet het nooit goed. En de Heer Jezus wil je geweten reinigen. Door het waterbad van het woord. En baptisma, de doop van Johannes, was erop gericht. Een nieuw leven, discipelschap. En dat is wat de wereld vandaag nodig heeft. Dat is wat de kerk vandaag nodig heeft. Dat is niet een eendagsvlieg die zegt, ja, ik geloof. En die laat zich dopen en daar hoor je nooit meer wat van. Dat is geen discipelschap. Dat is gevoel. Dat is echt emotie. Dan haak je af. Het zaad valt in aarde. Het komt op en is weer weg. Dat is tijdelijk. Maar een discipel dat valt in goede grond en gaat vrucht dragen. 30, 60, 100-voudig. Dat is discipelschap. En dat kost je alles. Het spijt me om te zeggen. Als je je wil laten dopen, dan ga je door de woestijn. Ik wil je waarschuwen, dan ga je door de woestijn. Dat is eerlijk. Ik heb momenten gehad in mijn leven dat ik wilde stoppen. Niet met leven, maar wel met de Heer Jezus volgen. Want hij vroeg werkelijk alles van me. En toen dacht ik, Chris, je hebt me ook alles gegeven. Ik heb hem mijn leven gegeven. Ik heb gezegd, ja, niet dan in zo'n doopvond, maar in het meer van Galilea. En ik heb mijn knieën gebogen. Ik ging voorover onder water. Want er is ook alweer sprake. Ja, maar je moet achterover, je moet voorover. Al gooi je me 3 keer onder water als ik maar gedoopt ben. Hij is 1 keer gestorven, dus je mag 1 keer onder water. Ja, maar die moest 5 keer, de hoge priester. Ja, maar ik ben geen hoge priester. Ik ben van het koninklijk priesterschap. Ik ben een heilige natie. Ik word maar 1 keer. Christus is 1 keer gestorven, 1 keer naar boven. Maar ik ben naar voren gegaan, want ik wilde voor mijn koning buigen. En er waren heel veel keien in Galilea onder dat water. Dus daar gleed ik uit als ik achterover ging. En ik was bang dat ik met mijn hoofd op die keien zou knallen. Dus ja, ik ben gewoon voorover gegaan. Mijn knieën in het water. Dit is geen religieuze handeling. Het is een kwestie van je hart. Het gaat niet om de vorm. Het gaat zelfs niet erom of ik jou doop of een ander. Die 3000 mannen en vrouwen die gedoopt werden in handelingen. We hadden dat 10 apostelen gedaan. Daar hadden ze dagenlang bezig geweest. Maar er waren 120 gelovigen vervuld met de Heilige Geest. Mannen en vrouwen. Oeps. Vrouwen. Mag een vrouw dopen? Wanneer werd er gedoopt? Als er veel water was. Want je zat die 3000 mensen maar in de omgeving van de woestijn moeten laten dopen. Dan is er geen water meer in de rivier. Als het maar een klein beekje is. Dus wat moet je doen? Veel water. Er staat ook, zie daar is water. De Ethiopische kamerling, wat moest hij doen? Onder water. Die man die komt uit Ethiopië. Pieter, we hebben het erover gehad toch? Hij komt uit Ethiopië. Helemaal naar Jeruzalem. Naar het bolwerk van religie. Vond hij wat hij zocht? Nee? Hij dacht op een spirituele ervaring. Of hij dacht misschien iets te horen van God. Hij hoorde niets, want het werk was al volbracht. En je kan alleen maar de stem van God horen als je je hart opent voor God en niet voor religiositeit. Hallo? Dus die kamerling die gaat weer terug van Jeruzalem. Die is helemaal gedesoriënteerd. En die gaat Jesaja 61 lezen. Jesaja 53 lezen, sorry. En hij leest het. En 61, de Geest des Heren, Heren is op mij. Ja, wie wist dat? Filippus. En Filippus wordt getransformeerd door de Heilige Geest. Nadat hij die man gedoopt had. Want er komt notabene een engel naar Filippus. Daal af van, naar de weg van Gaza. Hè? Moest helemaal naar Gaza. Komt hij de Ethiopische kamerling tegen. Een rijke man. De man onder de koningin van Ethiopië. Nou, dan ben je een man, toch? Leg al je positie, al je kennis, al je know-how, al je ervaring maar af bij Jezus Christus. En dat deed die kamerling. En ze daalde af in het water. En ze klommen weer op. En op het moment dat hij opgeklommen was, staat er, ging hij zijn weg vervolgen met blijdschap. En Filippus was niet meer. Maar het interesseerde hem niet. Hij had het niet eens in de gaten. Hij was zo vol met blijdschap. Ik snap het woord. Ik hoef niet meer naar een bepaalde plek om gezegend te worden. Ik hoef niet meer naar een bepaalde kerk om gezegend te worden. Ik heb de Heer Jezus leren kennen. Ja, daar is water. Want Filippus legde hem uit alles over Jezus, staat er. Hij snapte het, hij pakte het, hij ontving het. En hij zegt, joh, daar is water, Filippus. Man, die kan nog uren prediken, Chris. Maar daar is water, gaan. Bekeer je? Ja, hij had zich bekeerd. Van al zijn geld, van al zijn status, van alles wat hij had. Hij wilde God leren kennen. Nou, die honger, die beantwoordt God altijd. Als jij honger hebt vanavond in je hart, dan gaat God dat beantwoorden. En dan ga je de vrucht daarvan plukken. En de kamerling werd gedoopt. Saulus moest eerst blind geslagen worden. Zodat hij zijn vertrouwen niet meer ging stellen op zijn religie, op wat hij zag, op wat hij wist, op wat hij kon doen met zijn zwaard. Nee, hij moest in zijn hart gaan zien. Mooi, hè? Hij ging pas werkelijk geestelijk zien toen hij in zijn hart ging kijken. Want een blinde kan veel meer zien dan jij en ik soms geestelijk kunnen zien. Een blinde moet geestelijk eerst gaan zien en voelen en ziet soms in zijn hart veel meer dan jij en ik met echte ogen kunnen zien. Saulus moest blind geslagen worden. Dat is het type beeld van jou en mij. Wij weten helemaal niks. Wij zijn blind. Door onze zonden, door ons verleden, door religie, door wat dan ook. En dan komt er iemand anders en die zegt, hey, word gezond man. Het is ook voor jou. Bekeer je en laat je dopen en ontvang de gave van de geest. En terstond werd Saulus, die aan de voeten van Gamaliel zat, die elke wet van God kende, die elke wet probeerde na te leven, zelfs zo met zo'n ijver dat hij de christenen vermoordde. Nou, ben je dan een navolger van de wet of niet? Ja. Maar hij moest tot wedergeboorte komen. Al zijn kennis van elke wet laten varen, omdat Christus was gekomen. En toen ging hij onder water. Cornelius. Ging hij onder water? De hoofdman. De gevangenisbewaarder. Ging hij onder water? Wat staat daarbij? En heel zijn gezin. Heel zijn huisraad. Zijn huis. Die geloofde. Heel goed. Kan mijn babytje van 5 maanden geloven? Nee. Wat hebben we gezegd aan het begin van de avond? Zij is geheiligd door het geloof van de ouders. Kan mijn babytje van 5 maanden zich bekeren? Nee. Dus op de oproep van de geloofsdoop en de bekeringsdoop kan ze niet ingaan. Alle die hem aangenomen hebben, die heeft hem macht gegeven. Die. Heel het huisgezin werd gedoopt. Dus een kind, ik noem maar wat, 14, 15 jaar, die was vroeger al volwassen, want ze schatten dat Maria, de moeder van Jezus, 16, 17 jaar oud is geweest. Want er wordt geschreven de maagd. En een jonge vrouw was over het algemeen 16 tot 17. En in die periode, als jouw kinderen 16, 17 waren, dan waren ze al volwassen en gingen ze de deuren uit en werden ze al getrouwd. Of uitgehuwelijkd. Nou, die man, die gevangenisbewaarder, had een heel gezin. Hij komt tot geloof. En wat zegt hij dan? Hoe moet ik behouden worden? Bekeer je, laat je dopen. Op de naam van Jezus. En hij was zo blij met die redding en die genade. Dat hij hem uitnodigde in zijn huis. Iedereen moest het evangelie horen. En iedereen liet zich dopen. Je kan je alleen maar dopen. Op grond van persoonlijk geloof. Het is een persoonlijke keuze. Je kan je alleen maar bekeren. Op grond van horen. Want geloof is uit het horen van het woord van God. Aannemen, dan ga je je omdraaien en dan kan je onder water. Dan ga je sterven met Christus en met hem weer opstaan. En heel het gezin, dat werd veranderd. Want ze wilden hem nog dagenlang vasthouden. En hij bleef daar nog om onderwijs te geven. Want ze hadden honger gekregen. Genade geeft honger naar meer. Religie, daar is je buik snel van vol, toch? Althans die van mij wel. Jij gaat horen in je leven, als je kind van God bent geworden, wat religie is. Of wat uit de geest is. Heb je het verschil al gemerkt? De afgelopen paar jaar in je leven? Wat religie is of relatie? Wat veroordeling is, wettisch? Of vanuit de geest van leven? Ja. Hoe komt dat? Dat is Gods hart. Hij wil dat je gedoopt wordt in de dood van Christus. Dan gaat zijn leven zichtbaar worden. Het gaat om het resultaat, baptisma. En als je valt in zonde, dan staat er de rechtvaardige die valt, maar staat weer op. En als een christen zich heeft laten dopen, op grond van zijn persoonlijk geloof, en hij valt in zonde, wat mogen wij dan doen als broeders en zusters? Diegene weer op laten staan, als die wil. Maar hij moet zich wel bekeren als hij in zonde wil volharden. Want baptizo is eenmalig. Je bent gestorven met Christus om weer op te staan. Maar baptisma, de doop van Johannes, wat Jezus hier zegt tegen de schriftgeleerden en de fariseeën, is Laat dan je werken maar zien. Laat dan de gehoorzaamheid maar zien van Jezus Christus als je gedoopt bent. Dat is de woestijn. En dat is niet altijd makkelijk. Maar als het goed is, zijn de gevolgen zichtbaar van bekering. Als je echt een kind van God bent geworden, dan ga je anders spreken. Dan ga je anders praten, dan ga je anders denken. Nou, dat klopt ook. Want bekering betekent in het Grieks metanoia.